Ik wil beginnen met Oudtestamentisch lied, Psalm 43, vers 3, 4 en 5. Dat staat op uw blad. En dat is: Zend Heer uw licht en waarheid neder. En dan vers 4: Dan ga ik op tot Gods altaren. Tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dat is ook waar de studie nu over zal gaan, namelijk.
Zend Heer uw licht en
lied 2 had ik 893 uitgekozen. Dat is luister naar de blijde boodschap van Gods liefde en genade. En dat is op de zangwijs van Lichtstad met uw palen poorten. En dat is 4 coupletten.
Luister naar de blijde boodschap van Gods liefde en genade. Van ontferming en bevrijding door het kruis van Golgotha. Allen zijn wij afgeweken van het doel door God bereikt. Allen hebben mij gezonden. Zal wel klinken, woont in majesteit. Allen die in hem geloven, neemt hij op in heerlijkheid. Hoor als kinderen binnen spreken, kom je Jezus spoedig weer. Geef mijn vriend uw hart aan Jezus en verwacht hem als uw Heer.
We zijn de vorige maand het 15e seizoen ingegaan van deze lezingen. En heel wat keren, als het woord gebracht wordt, zijn mensen tot bevrijding gekomen. Ook gelovigen die heel warm werden van binnen als er over de Heer Jezus gesproken werd. En dat wensen we u ook vandaag weer toe. Dank u wel.
We willen graag eerst beginnen met de Heere een zegen vragen. Onze God, onze Vader, dank u wel dat we altijd tot die altaren mogen naderen. Tot de God van onze jubelende vreugde, dat we met lofzegging, met dank in ons hart mogen komen. We willen u danken voor deze samenkomst, voor deze bijeenkomst vanmiddag. We willen u bidden of het een bijzondere ontmoeting met uzelf en met de Heer Jezus zal zijn. En dat kan alleen door uw Heilige Geest. We kunnen plannen, we kunnen wat bedenken, we kunnen schriftstudie doen, maar de Heilige Geest maakt het levend en krachtig. We willen u danken dat we in afhankelijkheid ons tot u mogen wenden en mogen zeggen, o Vader, we willen zo graag meer van uzelf, meer van de Heer Jezus en meer uit uw woord leren. We willen u hartelijk danken voor elkaar. We bidden uw zegen dat ook alles wat misschien een beetje moeilijk is voor ons, wat zwaar weegt, dat dat weggaat. We willen u hartelijk danken dat u weet hoe het in de wereld gaat. Wij schrikken ons behoorlijk, een hoedje had ik willen zeggen, maar we weten soms niet waar we het zoeken moeten, als er van alles en nog wat op ons afkomt en niemand weet dat. Wij willen u danken en eren dat u het wel weet. U weet ook waarom we hier zijn en wij bidden dat we een bijzondere ontmoeting met uzelf en met de Heer Jezus door uw Heilige Geest zullen hebben en zullen krijgen. Amen. Misschien blijft het wel hangen. We willen graag iets lezen uit het boek Ezechiël, dat wist u. Het is uit hoofdstuk 43 en 44. Het stond vanmorgen nog in mijn Bijbel, maar het staat er nog in, ik vind het weer. 43. Ezechiël 43. Vers 6. Daarop hoorde ik iemand uit het huis met mij spreken, terwijl de man naast mij bleef staan. Hij zei tegen mij, mensenkind, dit is de plaats van mijn troon en de plaats van mijn voetzolen, waar ik voor eeuwig wonen zal onder de Israëlieten. Zij die van het huis van Israël zijn, zullen mijn heilige naam niet meer verontreinigen, zij en hun koningen met hun hoererij en met de dode lichamen van hun koningen op hun offerhoogten. Terwijl ze hun drempel bij mijn drempel plaatsten en hun deurpost naast mijn deurpost. Ook dat heb ik de vorige keer nog meegenomen. En dan iets verderop in hetzelfde hoofdstuk vers 13. Dit zijn de afmetingen van het altaar in ellen. L is ongeveer 50 centimeter. Te weten een L en een L en een L en een handbreedte. De geul eromheen is een L diep, een L breed en de opstaande rand ervan die eromheen loopt is 1 span hoog. Dan iets verderop, vers 15. Dan de vuurhaard van 4 L en uit de vuurhaard staken de 4 horens naar boven. De vuurhaard is 12 L lang en 12 L breed, vierkant naar de 4 zijden ervan. En dan gaat het iets verderop over vers 8, in vers 18. Toen zei hij tegen mij, mensenkind, zo zegt de Heer de Heere, dit zijn de verordeningen voor het altaar. Op de dag dat het vervaardigd is om er brandoffers op te brengen en om er bloed op te sprenkelen. Moet u, de Levitische priesters die van het nageslacht van Zadok zijn en die tot mij naderen, spreekt de Heer de Heere, om mij te dienen, een jonge stier, het jong van een rund als zondoffer geven. 21. Vervolgens moet u de jonge stier het zondoffer nemen, dan moet men hem verbranden op de daartoe bestemde plaats van het huis, buiten het heiligdom. Op de tweede dag moet u een geitenbok zonder enig gebrek als zondoffer brengen. Zo moet men het altaar ontzondigen. Zoals zij het ontzondigd hebben met de jonge stier. Wanneer u het ontzondigen voltooid hebt, moet u een jonge stier, het jong van een rund, zonder enig gebrek, en een ram uit het kleinvee zonder enig gebrek aanbieden. U moet ze voor het aangezicht van de Heere aanbieden, de priesters moeten er zout op strooien en ze offeren als brandoffer voor de Heere. 7 dagen lang moet u elke dag een bok als zondoffer bereiden. Verder moet men een jonge stier, het jong van een rund en een ram uit het kleinvee bereiden zonder enig gebrek. 7 dagen moet men het voor het altaar verzoening doen, het reinigen en inwijden. Wanneer zij dan deze dagen voltooid hebben, zal het op de 8e dag en daarna gebeuren dat de priesters op het altaar uw brandoffers en uw dankoffers zullen bereiden. Dan zal ik een welgevallen aan u hebben, spreekt de Heere, Heere. Dan het hoofdstuk 44. Vers 13. En ze mogen niet tot mij naderen om mij als priester te dienen en dichter bij mijn geheiligde dingen komen, bij de allerheiligste dingen. Zij moeten hun smaad dragen en hun gruweldaden die zij gedaan hebben. Ik zal hen aanstellen tot mannen die hun taak ter behoeve van het huis vervullen, voor heel de dienst ervan en voor alles wat er gedaan wordt. Maar de Levitische priesters, de zonen van Zadok, die hun taak ter behoeve van mijn heiligdom vervuld hebben, toen de Israëlieten van mij afdwaalden, die mogen in mijn nabijheid komen om mij te dienen. Zij mogen voor mijn aangezicht staan om aan mij vet en bloed aan te bieden, spreekt de Heere, Heere. Zij mogen mijn heiligdom binnenkomen en zij mogen in de nabijheid van mijn tafel komen om mij te dienen en ze zullen hun taak ter behoeve van mij vervullen. Tot zover het lezen. Maar dan ga ik nog één klein stukje erbij lezen uit 1 Koningen 1. 1 Koningen 1. Beetje voorin in de Bijbel. Nou, niet helemaal voorin natuurlijk, maar een beetje verder naar voren. 1 Koningen 1. Want ik vind dat dat erbij hoort. Vers 32, 1 Koningen 1, vers 32. Daar gaat het om de inwijding van Salomo. Toen zei koning David, roep de priester Zadok. Daar heb je, we hadden het net over de zonen van Zadok in Ezechiël, maar hier begint het. Roep de priester Zadok voor mij en de profeet Nathan En Benaja, de zoon van Jojada, dat was een van de helden, een van die 30 helden die geweldige daden heeft gedaan. Dus echt een krijgsman, een profeet en een priester. Die drie worden hier bij elkaar gevoegd. En de koning zei tegen hen, neem de dienaren van uw heer met u mee en laat mijn zoon Salomo op het muildier rijden dat van mij is. En laat hem naar Gihon afdalen. Daar moet de priester Zadok met de profeet Nathan hem tot koning over Israël zalven. Vervolgens moet u op de bazuin blazen en zeggen, leve koning Salomo. Daarna moet u achter hem aan de stad binnentrekken en moet hij komen en op mijn troon gaan zitten. Dan zal hij in mijn plaats koning zijn, want hem heb ik ertoe bestemd vorst te zijn over Israël en over Juda. Toen antwoordde Benaja, de zoon van Jojada, de koning zei, amen. Mogen de Heere, de God van mijn Heer, de koning, het zo zeggen. Anders, ik ben het er helemaal mee eens of zo, zoiets. Zoals de Heere met mijn Heer, de koning, geweest is, mogen hij zo met Salomo zijn en mogen hij zijn troon groter maken dan de troon van mijn Heer, de koning David. De priester Zadok daalde af met de profeet Nathan, Benaja de zoon van Jojada, de Kreti en de Pleti, dat is de lijfwacht van David, de Kretenzen en de... Die komen uit Kreta, die mensen, dus dat zijn de, ook wel eens Keretieten en Ferezieten genoemd. Dus de Kreti en de Pleti. En zij lieten Salomo op het muildier van koning David rijden en begeleiden hem naar Gihon. Dat is een bron. En de priester Zadok nam de oliehoorn uit de tent en zalfde Salomo. Zij bliezen op de bazuin en heel het volk zei, leve koning Salomo. En achter hem trok heel het volk de stad binnen. Het volk blies op fluiten en verblijde zich ten zeerste, zodat de aarde open gespleten werd door hun geluid. Tot zover. Iedereen vraagt zich af waar die priesters nu ineens vandaan komen. De Levitische priesters die als priester dienst gedaan hadden, hadden het volkomen laten afweten. Er blijft eigenlijk niets over. En als u de klacht over de priesters in het boek Malachi leest, weet u wel, waar staat hoe God die priesterdienst van de Levieten zag, hoe ze het verknoeid hebben, dingen deden die van geen kant klopten. Dan vind je hier ineens een categorie die de Heere trouw geweest zijn. En dat trouw zijn aan de Heere vindt zijn oorsprong in 1 Koningen 1. Daar is Zadok priester, daar is die profeet Nathan en daar is Benaja. Maar die beide eersten, de profeet en de priester, die waren bij de inhuldiging, bij de zalving vertegenwoordigd. Benaja is natuurlijk iemand die niet een gezaghebber over zichzelf kan aanstellen. Dus dat, die valt er bijna weg. Heel voorzichtig wordt het allemaal uit de doeken gedaan. Dat is een inhuldiging van Salomo. En waarom zeg ik dat? Omdat aan het eind van de tijd waarover Ezechiël 43, 44, 45, 46, 47 spreekt, er een koning zal zijn, die koning der koningen genoemd wordt, die de Heere der Heren genoemd wordt, die vrede zal gaan brengen en in vrede zal heersen, dan pas breekt het duizendjarig vrederijk aan. En Salomo's regering vroeger, er werd geen strijd geleverd in die tijd, in Salomo's tijd. Salomo's regering staat model voor het duizendjarig vrederijk. Met een rechtspraak van de Heere, met volkeren die van heinde en ver komen, met geschenken. De koningin van Scheba, een van de voorbeelden, die van het uiteinde van de aarde kwam, en dan zegt de Heer Jezus, en meer dan Salomo is hier, weet je, maar ze kwam toch met een enorme karavaan met 3,5 ton goud bij zich, heb ik uitgerekend. Dus een aardig wagonnetje vol. En met hout waarvan luiten en harpen werden gemaakt. Hout waar ook de trappen in het huis des Heren van werden gemaakt. Hout ook waar de bezoldering van het paleis van de koning van werd gemaakt. U vindt het in de Bijbel hoor, ik bedenk het niet. hout zoals zij dat aanreikte, aangaf, is nooit meer teruggekomen. Is ook daarna nooit meer geweest. Een unieke tijd dus. En zij was niet de enige die kwam van heinde en ver met geschenken, met huldeblijken voor Salomo. Salomo, zijn wijsheid was in die tijd spreekwoordelijk. Er wordt nu nog wel eens over gepraat. Een Salomo's oordeel vellen. Ik bedoel, er wordt nu nog wel eens gezegd. Al die dingen bij elkaar geven aan dat die tijd van Salomo, na David, een tijd is van vrede en model staat voor wat nog komt 1000 jaren lang. Er komt een vrederijk. Ook in Parijs. Je houdt het niet voor mogelijk. Maar er komt een vrederijk. En in dat rijk van vrede zal onze Heer Jezus Christus regeren. Wanneer begint dat? Dat het begint als de Heer Jezus terugkomt hier op aarde. Hij is hier geweest. Hij is miskend. Hij is verguisd. Ze hebben gezegd, wij willen niet dat hij koning over ons is. Weg met hem. We hebben geen koning dan de keizer. Dat is in de taal geweest van die mensen toen. En toen is hij weggegaan. Hij is naar de hemel teruggekeerd. En daar in de hemel aangekomen, ik citeer Daniël 7, daar vindt u hoe hij in de hemel aankwam toen, heeft hij uit de hand van de oude vandaag op de troon alle macht gekregen. Dat is een enorm schitterend tafereel in Daniël 7, waar je ziet hoe de zoon des mensen, de mensenzoon, alle macht krijgt uit de handen van hem die op de troon zit. Maar hij komt een keer terug. En de loop van de gebeurtenissen is als volgt. We gaan misschien vandaag naar hem toe. Het zou kunnen. Het kan. Als je gelooft in de Heer Jezus, ga je mee. Niet omdat je trouw was, maar omdat je door hem gekozen bent. En omdat God de Vader jou en mij als een cadeau, als een geschenk gegeven heeft aan de Heer Jezus. We gaan hem tegemoet. Als hij zegt, komen jullie, dan gaan we. Het verlangen om bij hem te zijn wordt gaandeweg sterker. En aan de andere kant gewoon weggeschoten. Want ze willen niet, dat is allemaal onzin, dat is allemaal van vroeger. Dat heeft niks meer met vandaag te maken. Dat zijn die lui die de dans van de grote verdrukking willen ontspringen. Nou ja, van alles krijg je naar je hoofd geslingerd als je dit zegt. Maar we geloven dat het moment van komen van de Heer Jezus vlakbij is. Dus het is voor de deur. En als de gemeente weg is, als wij weggerukt zijn, opgenomen zijn, dus de opname van de gemeente, dus de wegrukking van de gemeente, dan zijn wij bij hem. En dan breekt hier op aarde een verschrikkelijke tijd. Je zou zeggen, nou, die is nu al aangebroken. Ik denk aan vrijdagavond daar ergens in Parijs, of denk aan andere plekken waar weer andere aanslagen waren. Het is één grote chaos. Maar dan breekt de verschrikkelijkste tijd aan die ooit op aarde is geweest. Zoiets is nog nooit eerder geweest, zegt de schrift. En komt daarna ook niet meer, want dit is het meest erge wat kan gebeuren. De grote verdrukking. In die grote verdrukking heeft de mens van de wetteloosheid alle macht, laat zichzelf etaleren en laat zien dat hij God is, dat hij het voor het zeggen heeft. Nou, dat doet hij. Daar is hij nu mee bezig. Langzaam maar zeker verdringt de tegenstander alles van de Heer Jezus uit het kerkelijke leven, uit het geestelijke leven, uit het Europese leven, uit het Nederlandse leven en uit het hele wereldse leven. Langzaam is daar geen plek meer voor. Weg met hem. Kruisigen. Wij willen niet dat hij koning over ons is. Dat is niet alleen toen geroepen, dat is nu nog steeds aan de orde. En dan komt de Heer Jezus terug. Aan het eind van die grote drukperiode, die grote verdrukking die 42 maanden duurt, of 1260 dagen, komt de Heer Jezus. En dan zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Dat is zijn komst op de Olijfberg. Dat is het moment waarop die midden doorsplijt, die berg. En er een grote aardbeving is. Een enorme aardverschuiving is. En dan gaat de koning door de Oostpoort naar binnen. En wie zorgen dan voor een obaarde? U en ik. Nou, we zijn er wel in betrokken, maar ik denk niet dat je als zanger aangesteld bent om hier op aarde ergens te staan. Of om de fluit te blazen of de trompetten te toeteren. U en ik komen met hem. We zullen namelijk met hem heersen, die duizend jaren. Dat betekent dat op het moment dat de Heer Jezus hier op aarde komt en grote glorie en grote hulde krijgt, wij daarbij zijn, op de een of andere wijze. Ik denk dat we daarboven hangen, in een soort wolk. Een wolk van getuigen, mag u het noemen. Ik noem het ook wel eens het nieuwe Jeruzalem, dat van God uit de hemel neerdaalt, als een stad voor een bruid, voor haar man versierd, als een stad van enorme kleurrijkheid en kostbaarheid, de diamant gelijk. Afmetingen waarvan we rillen, zo groot. Dat komt uit de hemel en dat hangt boven de plek waar de Heer Jezus is. Dat zijn wij. Maar ook op aarde zullen er mensen zijn en die komen uit Israël. Die komen uit die grote verdrukking. Die zijn gespaard gebleven. Zoals er uit de Holocaust mensen terugkwamen uit de kampen. Zo zullen in die tijd er mensen zijn die hier de zonen van Zadok genoemd worden, priesters en profeten, die hem zullen opwachten en hem zullen begeleiden en hem de stad binnenbrengen en dan voor hem gaan jubelen en juichen. Dat gaat dan gebeuren. Dat is de tijd waarover Ezechiël 43, 44 spreekt. Dat is nog nooit gebeurd. Dat is ook niet gebeurd in de tijd van Salomo zelf. Dat is ook niet gebeurd toen de tempel herbouwd werd in de tijd van Ezra en Nehemia. Die hebben ook nog een tempel herbouwd. Met name Ezra heeft daar zijn best voor gedaan. Dat is de taak van Ezra geweest. En daarna, nou die tempel is nog een keer verfraaid door een Edomiet Herodes, een Esau afstammeling. Herodes die heeft die tempel die er toen was in de tijd van Ezra toch weer opgeknapt op de een of andere manier. En die tempel was er nog toen de Heer Jezus hier op aarde kwam. Maar die Heer Jezus zegt van die tempel, het is niet meer het huis van mijn vader. Dat was het aanvankelijk wel toen hij begon met zijn dienstwerk. Maar later zegt hij, uw huis worden u woest gelaten. En toen was het hun tempel geworden. Verschil in taal. Uw huis, en er zal geen steen op de andere steen blijven. Alles wordt afgebroken. Dat is de Heer Jezus. Dat is de geschiedenis. Deze tempel is een toekomstige tempel. U kunt zich voorstellen dat vrome Joden nu al bezig zijn met het sprokkelen van goud en het sprokkelen van materiaal. Ze hebben al van alles. Ze hebben al van alles bij elkaar gebracht. Ze hebben een instituut, Third Temple Institute, dus het derde Tempel Instituut, dat bestaat. En ze zijn bezig met, en ze hebben al van alles. Ze zijn ook bezig met die koe, dat heb ik al eerder keer geroepen. Van alles doen ze om in die tijd een tempel van de grond te krijgen. En ze denken nu dat er al wachters uit hun gelederen, dus uit die Third Temple Institute mensen, wachters nu staan bij de berg waar nu de islamitische heiligdommen staan, de rotskoepel en de moskee van Omar. Dus dat is dus op het tempelplein, op de tempelberg, dat ze daar nu al wachters hebben neergezet, zo van wij houden het heel scherp in de gaten. Het is heel boeiend als je denkt aan wat er nog gaat komen. En als je dat betrekt op vandaag, hoe Israël onder vuur ligt. Ik weet wel dat ze lang niet allemaal religieus zijn. Zijn horden wel religieus, maar blind. Ze zien het niet. Ze hebben nog een soort deken over zich. Een bedekking, zegt de schrift. Maar als die bedekking wordt weggenomen, dan zien ze in één keer messcherp waar ze het altijd over hadden, maar dan anders. Dat gaat heel vlug. Daar in die tijd zal de koning der koningen, de Heere der heren, in Jeruzalem zijn intocht maken. En daar zijn psalmen over. En psalm 43 gaat over die tijd. Dan ga ik op tot Gods altaren. Natuurlijk is dat ook al gebeurd in de tijd van Salomo. Toen ook al. Maar de volle vervulling daarvan komt als de Heer Jezus hier op aarde aanwezig is. Nu, wij moeten misschien iets doordenken over dat altaar. En dat kan heel bekend zijn voor je. Dat kan ook al wel 20 keer genoemd zijn. Dat zou best kunnen. Ik wil daarbij een paar geschiedenissen vertellen die u ook kunt kennen. Die ik vaker geciteerd heb. Misschien wel heel vaak, misschien wel tot vervelens toe, maar I'm sorry. Ik heb dat vannacht, toen ik niet kon slapen, met de Heere doorworsteld en overwogen. Denk ik, wat moet ik nu? Moet ik het wel? Moet ik het niet doen? En ik heb rust om het wel te doen. De Heere God had gezegd in Exodus 20, na de wetgeving, na de proclamatie, ik ben de Heere uw God, enzovoort. De 10 woorden. Ik heb een plekje waar ik kan staan en zegenen. God heeft maar één plek waar hij kan staan en zegenen. En dan zegt de Heere, dat is het altaar. In Exodus 20 wordt gewaarschuwd om dat altaar niet te fatsoeneren naar ons idee. Blijf er met je vingers af. Als je het van stenen maakt, dat altaar, ga het dan niet modelleren met een houweel. Dat zegt de Heer, letterlijk. En als het gewoon van aarde is, gebruik dan geen trap, geen hulpmiddel om wat hoger op te komen. Niet via de paus, niet via uw predikant, niet via dato. Nee, maar zelf naderen. Geen hulpmiddel. De Heer heeft een plaats waar hij kan staan en zegenen en noemt dat het altaar. U en ik weten wat zich op het altaar heeft laten zien. Eeuwen offers. En al die offers hebben heen gewezen naar het ene offer van onze Heer Jezus. Eén offer. En daar kun je heel lang over doordenken. Dat heb ik gedaan. Tijden, jaren. En je komt tot de conclusie dat we misschien nog lang niet aan het eind zijn van ons kennen van het offer. Een broeder waar ik ongelooflijk veel aan te danken heb, waar ik bijbelles van kreeg vroeger, heeft een boek geschreven en het boek heet Het Offer. Ik heb hem toen hij dat schreef, gevraagd van waarom schrijft u niet over de offers? Nou, hij zei, er is maar één offer. Punt. Dus dat boek heet Het Offer. Al die offers, meervoud, dus brandoffer, spijsoffer, zondoffer, schuldoffer, dankoffer en wijngeschenk, drankoffer, hebben allemaal te maken met één offer. En dat is het offer van de Heer Jezus. Het Oude Testament staat daar vol mee. En het waren levieten die gekozen hadden voor de Heer. Toen Mozes bij de dans om het gouden kalf riep, wie is voor de Heere? Toen kwam alleen de stam van Levi en daarom zijn ze geroepen. Ongeveer 10% van het spul. De rest is niet gekomen toen. En vanaf dat moment heeft de Heere gezegd, dit zijn dus de priesters. Dit zijn die mij gaan dienen. Aanvankelijk had de Heere gezegd, het hele volk is voor mij een priestervolk. Maar toen werd dat dus anders. Levieten, Aaron enzovoort. Weet je wat, dan komt het hele tafereel komt dus naar voren. En misschien is dat dan te veel voor vandaag. Maar heel bijzonder dat zij dan die offers mogen brengen. Onze Heer Jezus wordt hoge priester genoemd. Niet naar de ordening van Aaron, dat kan niet. Want dan was hij niet eens priester, want hij kwam niet uit de stam van Aaron. Maar is naar de ordening, naar het model van Melchizedek priester. Zonder vader of moeder, zonder geslachtsregister, zonder begin van dagen of einde van leven. Een prachtige opsomming in de brief aan de Hebreeën. Het is schitterend. Maar die offers hebben een centrale plek gekregen. En toen de Heere God aan Mozes instructies gaf over hoe dat huis van hem eruit moest zien, de tabernakel aanvankelijk, heeft de Heere ook gezegd hoe dat altaar eruit moest zien. Heel precies, in maten uitgedrukt, heel precies. En als u dat ooit bestudeerd hebt, we hebben dat hier gedaan, ooit, dan blijkt dat de hoogte van het offer in het altaar, in het brandofferaltaar, zat een rooster halverwege de hoogte, dat op dat rooster het offer lag. Onder het rooster lag vuur. En dat moest ook aan de gang gehouden worden. Dat mocht nooit uitgaan. Maar de hoogte van het rooster, de hoogte waarop het offer lag, was ook de hoogte van het verzoendeksel. Als u door zou lopen tot in het heilige der heiligen, was dat één lange lijn. En u en ik zeggen nu, aha, ja, dat snappen we. De hoogte van het offer is ook de hoogte van de verzoening. Amen. Vastleggen. Maar dat is ook de hoogte waarop het volk van God op de tafel van toonbroden ligt. Het is van dezelfde hoogte. Dus één lange lijn van het begin tot aan het eind, maar daartussenin is nog een tafel waarop het hele volk, voor elke stam één brood, het hele volk lag daar op dezelfde hoogte getild. En dat volk van God kon er ook niet afvallen. Er zaten randen om, een dubbele rand. Dus stel je voor dat er één rand zou afbreken, dan was er nog een tweede. Een dubbele rand, zodat ze nooit van die tafel konden glijden. Nooit. Permanent is dat te zien geweest. Het altaar werd iedere keer verplaatst. Dat ging mee met de pleisterplaatsen, zou ik maar zeggen. Ze kwamen daar vandaan, gingen daarheen. En u vindt het ongeveer in Exodus voor een stuk op Numeri. Daar vindt u hoe ze van pleisterplaats naar pleisterplaats trokken. Uiteindelijk dat altaar hebben neergezet in Silo. Daarna, later is dat altaar in de tempel neergezet. Een tussenzin. En u krijgt er nog één. Het is op het gevaar dat ik dat 20 keer verteld heb. U hebt dat al beluisterd op cd'tjes en zo. Toen ik ging downloaden. Dat kan. Ik kom uit een gereformeerd nest. Ik ben in de gereformeerde kerk getogen. Mijn vader en moeder deden er niet zoveel aan. Maar ik heb kennelijk interesse gehad al. Vroeger, ook toen mijn vader en moeder er niet meer kwamen, althans niet vaak kwamen. Ik ben ook bij onze predikant vaak op bezoek geweest om hem dingen te vragen. En hij was wel willend om te antwoorden. Dat is een fijne man. Ik heb hem later nog een keer opgezocht, veel en veel later, toen hij in Nijverdal woonde, notabene. Ik woonde toen in Zwolle, maar het maakt niet uit, we hebben contact gehouden een beetje. Maar wat ik zeggen wil is dat het me altijd heeft geïnteresseerd hoe dat allemaal zat, hoe dat ging. En ik wilde zo graag weten hoe alles in elkaar stak. In die tijd ben ik in contact gekomen met mensen van wat men noemt de vergadering van gelovigen. Die hadden geen naam, dat mocht niet. Die waren alleen maar broeders. Nou, die hebben wel naam, stiekem wel hoor. Maar officieel niet, maar stiekem wel. Ja, ik ga niet de zwarte of de rode of de gele kaart uitdelen, dat doe ik niet. Maar ik ken ze heel, heel, heel goed. Denk ik. En ik kwam, doordat Henny uit Vauxhall kwam, zij was toen al in Eindhoven woonachtig, dus ze kon me daar niet meer naartoe trekken, maar door familie en zo, ben ik in contact gekomen met een heel klein groepje gelovigen. En die kwamen in Vauxhall bij elkaar. En die vormden dan gemeente. Ik weet niet of je dat kunt voorstellen, maar dat gaat heel eenvoudig. Geen dominee, geen aangestelde toestanden en zo. Wel een beetje hoor. Maar niet officieel. En daar hebben ze van alles staan. Nu, dat laat ik nu even los, want ik wil niet de omschrijving van die vergaderingen gaan geven. Alhoewel nog wel iets komt straks. Maar ik wil zo graag dit vertellen. Daar was een broeder die de gemeente in zijn huis had. Een heel klein zaaltje. Ja, ik wil nog 50, 60 mensen zitten. Nou, die zaten er ook ongeveer. Zo'n kleine ruimte. Bijruimtes voor kinderen, die bestonden niet. En toiletten, dat hoefde niet, want niemand hoefde naar het toilet in die tijd. Nee, ik zeg het expres zo, want dit is wel een beetje katterig. Want ook in de gereformeerde kerk waar wij waren, er zat maar één toilet. Die was buiten en niemand ging naar het toilet. Nee, nou ja, ga maar eens kijken. Vanmorgen gingen we jullie. De dienst is nauwelijks begonnen, dan lopen we eerst al weg. Nee, goed, los van al deze. Dit is een beetje een stekelige, maar dat is ook omdat het zo is. In de evangelische kring is wat dat betreft wanorde. Echt. In verhouding tot. Maar hoe dan ook. Een heel klein gebouwtje en daar kwamen de gelovigen samen. En daar heb ik de Heer Jezus leren kennen. Daar. En daar heb ik iets geproefd van, het gaat over de Heer Jezus. Dat had ik nooit eerder geproefd. Ze hebben het over hem. En niet over hun kerk. Later zit er wel eens een stukje eigen belang ook bij. Maar goed, zo ging het wel. Die hele groep in Foxhole die is uiteindelijk uitgedund bij zijn verhuis naar Zwolle. En anderen gingen naar Hogezand, dat was net zo'n groep. En dat was één, ze waren ook één met elkaar, ze hadden geen twee besturen, ze hadden maar één bestuur voor die beide groepen. Gezamenlijke broedervergadering heette dat, in hun taal. Maakt niet uit, maar dat ging heel goed. En toen was het moment gekomen dat ze zeiden, nu sluiten we dat gebouw in Foxhole maar, want we gaan allemaal nu naar Hogezand. En toen zat die broeder in Foxhole nog alleen thuis. Die kon het niet verstouwen dat wat de Heer begonnen was daar, dat ging stoppen. Nou, daar had hij moeite mee. En ik wou naast hem zitten en zei, ik heb er ook moeite mee. Je hebt daar zoveel beleefd en zoveel meegemaakt, dus dat is moeilijk. Goed, hij zat al in thuis. De rest gaat naar Hogezand of was elders. In Hogezand beraad. Wat doen we nu met die oude broeder die ze allemaal buitengewoon waardeerden? Want daar was geen twijfel over. Toen zei één broeder, en nu moet u me het niet kwalijk nemen dat ik dat in het grunnig zeg, want zo ging het toen. Ik kon er wel even in. Die hebben niet zoveel woorden nodig om iets te zeggen. Hij ging. Komt daar binnen. Ik heb het van en de broeder die daarheen ging, maar ook van de broeder om wie het ging. Ik heb het dus van beide gehoord. Hij komt daar binnen en zegt op zijn grunners, goeiedag, goeiemorgen. Maar dat heet dan gewoon mooi. Dat kun je altijd zeggen. Weet je, hoef je helemaal niet op je horloge te kijken van hoe laat is het. Mooi. Mooi Gerard, mooi Jan. Echt, zo ging het. En dan zegt die man die komt, die zegt tegen die meneer die er altijd heeft gewoond, zat er aan het altaar ook droogstokken, jong? Zaten er ook draagbomen, draagstokken aan het altaar? En die broeder die niet mee durfde, die niet mee kon, die zei, het is niet duidelijk, Jan. Dat was het hele gesprek. Kun je het altaar verplaatsen? Ja, je kunt niet zeggen dat niet kon. Want het centrum van gemeente zijn is altaar. Daar kom ik straks op terug. Want het centrum straks van getuigenis van God op aarde zijn, Ezekiel 44, is dat altaar. Dat is het centrum. Daar gaat het om. Dat is precies de kern. En die kern die werd toen geproefd, die kenden ze. En Wendt, die broeder, die is daar niet meer blijven wonen. Die is dus later naar een appartement in Hogezand verhuisd. Ik heb hem opgezocht, ook in dat appartement. Klaar. Maar dit kernpunt van de beelden van het Oude Testament zijn zo waar. Dat is niet de waarheid zelf. De waarheid zelf is de Heer Jezus. Maar de aanduiding en het bruikbare van die beelden is enorm. Wij waren naar Zwolle verhuisd. Ik zei het echt, het is het tweede verhaal. Diezelfde man die toen op bezoek ging bij, kwam in Meppel, waar we net begonnen waren met gemeente zijn. Ik werkte toen nog als ik moest een beetje verkopen en zo, moest van alles doen. Maar het maakt niet uit of je nou fulltime of parttime bezig bent voor die. Maar dat was een gemeente ontstaan daar. Bijbelstudie, gemeente ontstaan. En op een zondagochtend, we waren ik denk de derde of de vierde keer bij elkaar daar in een heel klein piepgebouwtje. Maar er waren wel vijf mensen die zeiden dat ze wel gemeente wilden worden. Wel vijf. Ja, nou ja, we hebben niet gevraagd of iemand orgel kon spelen, want die was er ook niet trouwens. En dat hoefde ook niet daar. Soms hoeft het nog niet. Dat hadden we allemaal niet. Ik weet nog, ik vergeet het nooit weer, dat ik buiten stond, want de hal was ongeveer de stoep, dat was het trottoir van 1,25 meter of zo breed. En daar stonden we eventjes nog. Er komt iemand aanlopen. Ik denk, verdraaid, dat is die broeder uit Hogezand, die ken ik. En daar heb ik bijbelles van gehad. Ja, run. Dus hij kent mij goed en ik ken hem ook goed. En er was iemand bij hem en hij zegt eventjes, mijn broer ligt met zijn schip hier in Meppel. En ik denk, ik ga een zondag naar hem toe. En dan kan ik even jou groeten of jullie groeten. Dat is één. Maar dat was iets wat vooraf ging. En dan komt hij naar me toe. En hij vraagt niet hoe het met me gaat. Hij zegt ook niet hoe gaat het hier. En hoeveel mensen komen hier wel. En hebben jullie wel een orgel. Of hebben jullie wel een preker. Niks. Wat hij vraagt is zo typerend voor deze geschiedenis. Sorry voor mijn grunnigs. Ei hier ook een altaar, jong. Ik denk, wat? Maar ik snapte hem niet meer. Ik zei, ja. Ben hier ook priesters? Zei hij, dat was een tweede vraag. Ik zei, ja. Dan moet ik hier ben zeggen. Sloes. Weer dat gigantisch compacte onderwijs van de bovenste plank. Dit is zo uniek. Het is nu precies wat hier gebeurt. Het altaar wordt neergezet. Zijn er ook priesters? Ja, de zonen van Zadok. Dan zei de Heer, dan moet ik hier zijn. Dat is precies hetzelfde. En als je mij vandaag vraagt, wat is nu het kernpunt van de gemeente? Altaar en priesterdienst. Ja, u draait het om. U wilt eerst een zegen. U moet eerst toegerust worden om naar de vluchtelingen te gaan uit Syrië. Amen, dat moet ook. En we moeten dit, we moeten een comité, we moeten een organisatie, we moeten een naam, we moeten een kerkordening, we moeten statuten, we moeten van alles. En we zijn eindeloos bezig met vergaderen, maar we komen niet aan dit kernpunt. Het kernpunt van de gemeente zijn is een altaar. En dat is het kruis van de Heer Jezus en alles wat hij heeft gedaan. Daar gaat het om. De rest, er zijn draufs und drans, maar het gaat om hem. En als het niet meer over hem gaat, dan gaat het kennelijk over ons, over onze organisatie, of onze ideeën over. Dit is het punt. En priesters zijn in Gods ogen de hoogsten in rang. En dat bent u toevallig als u gelooft in de Heer Jezus. U bent een priester. Dat is niet de gestudeerde. Luther en Calvin hebben in hun dagen al gezien dat die klasse van priesters in de Rooms-Katholieke traditie, dat niet klopte. En ze hebben toen die term gebruikt, het algemeen priesterschap. Het algemeen priesterschap is uit die tijd. Staat in de Nederlandse geloofsbelijdenis notabene. Het ambt aller gelovigen, zo heet het daar. Maar dat betekent dat we ons doel soms voorbij schieten met, ja, hoe moet het dan nu vandaag? Nou, straks moet het zo. Precies zoals die broeder dat in Meppel tegen mij zei op de stoep van dat gebouwtje. Is er ook een altaar? En zijn die priesters? Dan is dit de plek. Ja, dat is niet meer te verkopen. En dan moet je van alles aanhoren. Want dat kan loeigevaarlijk zijn. Wie weet wie er binnenkomt. En welke gevaren dreigen er. En wat kan er allemaal over je heen gestort worden. Ja, dat klopt. Is ook gebeurd. De duivel heeft natuurlijk het meest mooie altijd als aanvalspunt gebruikt. Het meest mooie van jou is jouw zwakke kant. Dat vind jij ook zo. Ik kwam in een gemeente. Ik moest daar pastorale dingen doen in Canada. En ze hebben allemaal die broeder, ik noem hem maar even Sid, geroemd om zijn liefde, om zijn geweldige, geweldige bewogenheid met mensen. En iedere keer, ja, dat was super. Totdat er iemand binnenkwam die daar misbruik van maakte. Toen heeft hij dat ook omarmd. En aan zijn hart gedrukt. En gekoesterd. En toen ging het net fout. Dat was precies wat hij niet had moeten doen. Zijn sterke kant is zijn zwakke kant. Geweest. Maar ik ga je nu zeggen, dat is bij jou precies net zo. Jouw sterke kant is je zwakte. Want daar richt de tegenstander zich op. Die wil dat mooie, dat unieke van jou, dat unieke van iemand van ons, van jou, kapot maken. Nou, dan moet hij dus dat gaan aanpakken, dat doet hij ook. En hij bedenkt listen die wij nog niet bedacht hadden. Maar hij heeft wel een paar jaar ervaring met het bedenken van listen. Dat is in het paradijs al begonnen en dat gaat nog een poosje door. Jij en ik hebben zoiets eenvoudigs, zoiets bijzonders gekregen. Door de Heer zegt, weet je wat je doen moet? Je moet zijn dood verkondigen. Ja, wat doe je dat dan? Ja. U weet misschien, nou even ertussendoor, dat het altaar hier in Ezechiël 44 mijn tafel genoemd wordt. Hier. In Malachi 1, vindt u datzelfde? Daar wordt het altaar de tafel van de Heere genoemd. En als het avondmaal gevierd wordt, of als in de kerk avondmaalsdienst is, is dat aan de tafel van de Heer. Zeggen we ook, die term gebruiken we. We gaan aan tafel. De Heere zegt, ik wil dit graag centraal stellen. Ik wil zo graag dat jullie elke dag, sorry dat ik het even, misschien een beetje te schools ga etaleren, dat jullie elke dag komen met een brandoffer en met een zondoffer. Ik heb het gelezen uit de schrift net vanmiddag. Een brandoffer is dat deel, dat aspect van een offer wat bedoeld is voor de Heere zelf. Ja, dat vindt u gek. Weet u, aan het offer zitten zoveel aspecten, zoveel kanten, dat we soms het idee hebben, daar hebben we geen idee meer van. Ik heb u ook 20 keer verteld van onze tochten naar Wagenborgen, waarover het brandoffer. Ik snapte er afhankelijk geen biet van, niks. Ik heb er helemaal niks van begrepen. Maar nu denk ik, als het weer vanavond in Wagenborgen zou zijn, en ik zou het kunnen behappen, dan zou ik nog gaan, denk ik. Zo intens. Weet u, er is een offer voor mijn schuld, er is een offer voor mijn zonde, er is een offer voor mijn ongerechtigheid. Amen. Dus die heeft de Heer Jezus gedaan. Hij heeft voor mij aan het kruis al mijn verkeerdheid, al mijn prut, al mijn zonden, al mijn ongerechtigheid willen dragen. En dat is gebeurd. Mijn ongerechtigheid, mijn schuld, mijn zonde is op hem terechtgekomen. En hij heeft het gedaan. En door zijn striemen is mijn genezing gegeven. Ik wil dat niet bagatelliseren. Maar als God begint te praten van, als je nu mijn huis binnenkomt en bij dat altaar van, dan moet je eerst maar eens een brandoffer brengen. En het brandoffer kwam op het brandofferaltaar, daarom heet het ook brandofferaltaar. Niet zondofferaltaar of schuldofferaltaar, had gekund. Maar dat staat er niet. Het brandofferaltaar, dat betekent dat God zegt, het aspect van de Heer is dat hij dat in de allereerste plaats voor mij gedaan heeft, zegt de Heer. Voor hem, maar hij hoeft het toch niet schuld te belijden, of hij hoeft het toch niet te boeten voor schuld of voor ongerechtigheid. Hij heeft toch geen ongerechtigheid gedaan? Nee, dat klopt. Hij heeft het niet gedaan. Zie, ik kom, o God, om uw wil te doen. Hier ben ik, Vader. Ik wil mezelf zo graag aan u geven. Ik wil me zo graag aan u wijden, compleet aan u wijden. Ik wil alles doen, zodat uw glorie, uw innerlijke gevoelens etalage worden. Ik wil zo graag alles wat met u te maken heeft etaleren, naar buiten brengen. Dit wil ik graag. Nou, daar heeft God bovenmate van genoeg. Als u een van uw kinderen of van uw familieleden hebt die iets voor u willen doen, om dat unieke van u uit de verf te laten komen, dan moet u maar eens kijken hoe u dankbaar bent en met welke bossen bloemen u erheen gaat later om te bedanken. Dat doet u. Jammer genoeg komt dat niet zo vaak voor. Maar de Heer Jezus wist precies wat de Vader graag wilde. Wat de Vader in zijn hart had, ook voor jou en voor mij en voor ons en voor de gemeente. En hij is gekomen om dat te doen. Niet omdat hij gezondigd had. Hij had niks gedaan. Hij is de absoluut zonderloze geweest. Hij kon niet zondigen. Hij is verzocht door de Satan niet om, laat me zeggen, een soort examen te moeten doen. Van misschien zakt hij dan wel, misschien valt hij wel door de mand of zo. Maar hij heeft daar die beproeving van 40 dagen in de woestijn ondergaan. Om duidelijk te maken aan de tegenstander dat er nu een nieuw soort mens bestond waarin geen handvat voor de zonde zat. Dat is de reden. Dat is een heel andere reden. Aan hem markeerde niks. Er zat helemaal geen grip voor welke zonde dan ook. Bij mij wel, maar bij hem niet. En hij gaf zichzelf. Ik denk dat de Vader daar mateloos van heeft genoten. Dat is het brandoffer. Dat aspect van het offer wat echt voor God zelf was. Niet om voor zichzelf verzoening te doen of omdat God iets verkeerds gedaan zou hebben. Maar juist om te etaleren wie Yahweh is, ten diepste. Elke dag was daar een zondoffer. Aha, mijn schuld. Ja, dat snap ik. Dat krijgen we mee. Want dat is ook zo. Ik ga naast je zitten. Ik ben geen draad beter. Helemaal niks. Ik heb ook verkeerde dingen gedaan. Maar hij heeft voor mijn schuld aan het kruis zijn leven willen geven. Dat is het zondoffer, dat is het schuldoffer. Daar heb ik wel vaker over verteld, over het schuldoffer, dat er ook betaald moest worden. En dat hij een extra betaling deed voor mij. Ik was 100, weet ik veel, eenheden goud, 100 ton goud of zo, schulden of zoiets. En hij heeft er 1/5, 20% bij gedaan. Dus 120 ton goud betaald. Terwijl ik maar 100 ton schuldig word. Maar dat is de Heer Jezus, ja. Weet u dat God meer teruggekregen heeft dan u ooit aan schuld had? Echt hoor. Ik kan het u bewijzen. Elke dag was daar bij dat altaar een dienst. Een brandoffer. We denken aan de Heer Jezus die volmaakt was. Die niets aan schuld had. Die alleen maar verlangde om God te dienen. Die met alles wat in hem was één doel had. Heer God, u en uw eer en uw glorie en uw wezen mag zichtbaar worden. Dat is het brandoffer. Maar ook, ja, we zitten wel met die rare mensen die in Kortrijkerbroek zitten. Ja, daar zitten we mee. En die hebben schuld. Ja, die schuld moet vereffen, doe ik, zei de Heer Jezus. Dat betaal ik. Daar ga ik voor aan het kruis de prijs betalen. Dus elke dag dat aspect naar God toe en dat aspect naar jou toe. Elke dag. Op het altaar. Weet je wat er straks gebeurt in het duizendjarig vrederijk? Dat de zonen van Zadok elke dag bezig zijn met deze twee elementen. En u zegt, ja, maar dat offer is al lang gebracht. Dat is allemaal al op het kruis vereffen. Nu, we kijken nu vooruit met brood en wijn. We kijken nu vooruit als we aan hem denken, als we met hem bezig zijn. Maar dan kijken we terug en zien het. Oh ja, ja, dat is zo. Elke dag een brok in de keel. Hij is het. En hij deed het ook voor mij. Voor ons, voor onze schuld heeft hij dat willen doen. Dat element, broeder en zuster, komt dag in dag uit naar buiten. Dan. Ja, dat wordt Jeruzalem een hele bijzondere plek. En er waren ook geen draagstokken meer in dit altaar. Het is ook niet zo dat ze een soort, wat ze nu hebben, ze hebben nu een soort top in Turkije en de volgende top zal wel ergens in Canada zijn of zo, weet ik veel waar, maar bij wijze van, hè, dat rouleert dan. Maar dit blijft zo. Wat dacht u waarom de Heere God zei dat je Jeruzalem is en Jeruzalem blijft? Waarom wordt dat niet een keer Moskou of Washington? Nou, Den Haag slaan we maar over. Bij wijze van, hè. Nee, dat blijft daar. Er zitten geen draagstokken meer aan. Dus het probleem van onze oude broeder Gerard, die nou in het huis staat, dat is dan voorbij. Daar. Jeruzalem. Daarheen zullen ze gaan. De volkeren zullen jaar in, jaar uit naar Jeruzalem gaan om daar het Loofhuttenfeest te vieren. Daar. Gaat daar gebeuren. Niet ergens anders. Niet, nou, laten we het ook eens een keer een soort beetje de Olympische Spelen in Japan gaan doen of zo. Nee, daar. Waarom wil de duivel die plek, uitgerekend die plek, de Tempelberg, waarom wil de duivel die plek claimen? Waarom dan? Omdat het toevallig van een paar mensen is die daar wonen of in de buurt waren? Nee, omdat hij weet dat het daar gaat gebeuren. Daarom is er strijd over de Tempelberg. Daarom gaat het daar over die moskee van Omar. Om die rotskoepel. Dat is de reden. En daarom is elke daad die vanuit Israël gedaan wordt om daar een bezoek te brengen, helemaal geen provocerende dingen, maar gewoon om daar een bezoek te brengen, dat is een felle aanklacht tegen die duivel. Daar wordt de intifada gelijk gedoe. Daar, die plek. Want God zegt, daar ga ik wonen voor eeuwig. Dus niet meer draagstokken. Daar blijf ik. Jeruzalem wordt daarom genoemd de stad van de grote koning. Daarom zal Jeruzalem daar zijn en een hele bijzondere plek blijven. Dat is Jeruzalem. En de strijd die nu gaande is in het Midden-Oosten heeft hier alles mee te maken. Hier. Dit is de klim. En hier in het boek Ezechia ziet u ineens hoe dat straks een stad zal zijn, hoe er straks een tempel zal zijn, en in die tempel een altaar zal zijn, en bij dat altaar de priesters van Zadok zullen zijn, die daar dienst doen, die elke dag die offers brengen, en op een zeer hoog niveau, het zijn allemaal omgangen, maar op het hoogste niveau is een vuurhaard, en in die vuurhaard daar zijn de zonen van Zadok bezig. Nu wordt de skyline, heb ik wel eens geroepen, van Jeruzalem beheerst door islamitische heiligdommen. Nu, hè, maar als u kijkt vanaf de Olijfberg, ziet u alleen maar die... Ja, alleen maar. Maar goed, dat is toch het plaatje wat binnenkomt. Dat zijn de rotskoepel en de moskee van Omar. Maar dan is het altaar. En nu jij, dan moet u oppassen. Ja, straks. Ja, nu snap ik het een beetje. Ik krijg wat visie op de... Maar jij dan nu... Wat is dan nu het centrum van de gemeente? Waarom komen we samen? Nou ja, om te studeren, zegt u. Om de Bijbel te bezoeken. Nee, de Heer Jezus zegt het anders. De Vader zoekt aanbidders. Hij zoekt geen uitleggers. Hij zoekt niet studenten. Hij zoekt aanbidders. Wat bedoelt de Bijbel dan? De Vader zoekt aanbidders. Dat u naar het altaar gaat. En dat u hem huldigt. Dat u hem iets aanbiedt. En wat mag u hem aanbieden dan? Wat speculaas in deze tijd van Sint-Nicolaas of zo. Oppassen met Zwarte Pieter. Sorry hoor. Al die onzin komt binnen. Komt ook bij ons binnen. Nee. Het enige waar hij echt naar verlangt is dat u iets van de Heer Jezus ziet en hem aanbiedt. Ik heb zo genoten, vader, met uw zoon. Super. Geweldig. U. Is dat gemeente zijn? Ja, dat is gemeente zijn. Ja, maar de gemeente moet toch ook evangeliseren? Dat staat nergens in de Bijbel. U moet evangeliseren. U bent een getuige. U moet heel persoonlijk aan de slag. Dat is absoluut een must. We kunnen toch onze kostbaarheid niet voor onszelf houden. Wij moeten persoonlijk vertellen. Maar dat is niet de taak van de club. De club is bij hem zijn. Bij hem zijn. Bij het altaar zijn. En hem huldigen. Dit stukje tekst uit Ezechia, het is misschien even moeilijk, maar het slaat op die tijd van straks. Hè? En als u dat dan ziet, dan denk ik dat u vandaag moet zeggen, en waar ging het dan vandaag over? Waar ging het dan vanmorgen over? Waar gaat het dan volgende week over? Waar hebben we het over? Ik ben bang dat de duivel zo ver is dat hij bijna alle accenten omgebogen heeft en het alles naar zichzelf heeft gedraaid. En naar de prut, want we moeten de mensen helpen. Het is zo'n enorme chaotische toestand, dat is ook zo. Het is toch onvoorstelbaar. Hoe moet je nu hanteren wat er vrijdagavond gebeurd is in Parijs? Hoe moet je dat dan plaatsen? Nou, de duivel is als een onzinnige tekeer gegaan. En vreselijke dingen. Nou, daar kun je niet onderuit. En moet je daar de Heer de schuld voor geven? Moet je dan zeggen, nou Heer, het is nu zondagmorgen, maar nu moeten we maar aan Parijs gaan denken. We slaan even u over, we denken nu aan die slachtoffers daar. Nee, even eerlijk. Kan dat? Nee, het kan niet. Omdat we onbewogen zijn? Nee. We kunnen meejanken en we kunnen meehuilen en we kunnen de Heer vragen, alsjeblieft, stuur, doe. Ontferm u, Heer. Maar omdat het om hem gaat. Hij, jouw heiland, jouw verlosser, jouw redder, heeft aan het kruis zijn leven en je mag hem eren. Dat is gemeente zijn. Nu nog. Gemeente zijn is ten diepste, daarom die verhaaltjes uit het Gunningenland. Niet omdat dat ik nog een keer die verhalen wil vertellen, maar omdat ze de kern aangaven, dat ze dat toen door hadden waar het eigenlijk over ging. Toen hadden ze dat door. En nu zijn we misschien... 60, 70, 80 jaar verder, 70 jaar verder en we weten het misschien niet meer. Ik ben zo bang dat we dit een beetje kwijt zijn geraakt. Zouden we niet terugkeren en zeggen, Heer Jezus, we willen u eren. Maar elke dag, ja, we hebben die Rooms-Katholieke traditie gehad. Weet u dat in de Rooms-Katholieke kerk overal nog een altaar staat? Dat weet u. Ja, dat wordt er zo genoemd, dat staat vooraan. Daar hebben ze dan die miselementen op. Maar ja, we hebben een beeldenstorm gehad, het altaar is weg. Die hebben we eruit gegooid. Echt waar. Met de beeldenstorm is heel veel weg. En ze hadden nog een dagelijkse mis. Zijn zij ook kwijt. Ja, maar het was toch wel een beetje uitgehold. Amen. Daar heb je gelijk aan. Het was uitgehold. Het was een vorm geworden. Maar het was er toen nog. Maar wij hebben niet eens een vorm meer misschien. En is ons ritueel dan geen vorm? Als je naar een bepaalde gemeente komt, dan moet je je houden aan de vorm. Nou, krijg je van tevoren een lijstje. Dus ik begin al te roepen van, nou, ik begin wel bij punt 12. Van de rest kun je zelf wel. Snap je wat ik bedoel? Zover is het. Maar nu terug. Terug naar dit punt. Gaat het nog over de wezenlijke inhoud van straks? Wat is straks ons, de inhoud van onze dienst? Als in Openbaring 5 het lam gezien wordt staande als geslacht. Wat doen ze dan? De oudsten. Ja, aanbidden. Wat ze gezegd hebben weet niemand. Ze hebben ook nog gezongen, een nieuwe lied gezongen. En verder in ook steeds hetzelfde. En nu dan? Ik hoop dat u me begrijpt. Ik wil niet een nieuwe club, een nieuwe kerk stichten. Dat wil ik niet. Ik wil alleen maar ons eigen hart en geweten richten op deze dingen. En die zijn nodig, vind ik. Daar heb ik mee geworsteld. Daar kon ik niet van slapen vannacht. En dan vraag je de Heer, hoe moet ik het vertellen? Hoe moet ik het neerleggen? Nou, die twee beeldjes uit het Gunnige Land heb ik meegenomen. Omdat de Heer ook vond dat het goed... Het goed vond. Dat heb ik gedaan. Maar om je duidelijk te maken waar het eigenlijk om gaat. En dat we vandaag soms mijlen ver weg zijn van dit hele fijne principe. Heer Jezus, het gaat om u. Ik hoop dat u geniet van hem en dat hij geniet van u. Amen. Vader, we danken u voor dit moment. We danken u dat we samen mogen bidden voor al die slachtoffers die gevallen zijn in Parijs. En voor al die andere mensen die beschadigd zijn, die gedeukt zijn, die... Met ik weet niet hoeveel lijsten met vragen rondlopen en geen antwoord. Ze hebben het over vrijdag de 13e. Ze wisten al dat dat een ongeluksgetal was. Maar ze hebben niet begrepen van vrijdag de 13e, waarop de Heer Jezus aan het kruis hing. Dat zijn ze kwijt. Dat is de hele wereld kwijt. En gelovigen noemen dat dan Goede Vrijdag in onze agenda soms. Maar we weten ook niet meer precies hoe het zit. Vader, de duivel heeft alles een beetje verknipt in alles wat verandert. En we houden uiteindelijk een lege doos over. We danken u dat we met elkaar bij u mogen komen. We mogen bidden voor mensen die geslachtofferd zijn of die slachtoffer worden. En die zoveel pijn en zoveel verdriet en zoveel... Ja, narigheid moeten verwerken dat ze er niet uitkomen. We horen nu binnen dat ze er wel uitkomen. Maar dat ze ook iets leren zien van die geweldige liefde die u getoond hebt. Door uw eigen zoon niet te sparen, maar hem voor ons allen over te geven. We bidden voor elkaar. We zitten hier in deze ruimte en we gaan weer verder. We eten nog wat brood en wat soep. En we willen ook met de kracht van de spijs van vanmiddag verder... We willen u bidden of het een bijzondere dag zal zijn, een bijzondere zegendag zal zijn voor iedereen. We danken u voor de organisatie, we danken u voor alles. En we dragen elkaar aan u op en we weten dat u één plek hebt waar u staat en zegent. En als we elkaar uw zegen willen toewensen, waar zouden we dan moeten staan? Nou, ik denk op dezelfde plek, bij het altaar. Dank u wel. Daar stond Mozes, daar stond Aaron. Dank u wel dat u ook nu nog uw zegen wilt geven aan ieder die hier is. Ook bij het verlaten van deze ruimte, bij het weer verder gaan met onze gewone dingen. Vader, dank u wel in de naam van de Heer Jezus voor alles wat u hebt gedaan. Voor de Heer Jezus die uw geliefde is geweest. Die u mateloos heeft groot gemaakt, verheerlijkt in zijn leven, in zijn denken, in zijn woorden. Maar ook... door te gaan naar het kruis waar hij zijn leven gaf als een offer. Dank u wel voor alles. We prijzen u.
We willen graag hiervan zingen, van ons geloof in dat offerlam, lied 809. Op het Godslam rust mijn zielen, vol bewondering bidt zij aan. Alle mijne zonden heeft zijn zoenbloed weggedaan. En dat zijn 6 coupletten.